Gemeente, laten we deze dienst aanvangen met het zingen van Psalm 84 en daarvan het eerste vers. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer der legerschare God, zijn mij uw huis en tempel zangen. Hoe branden mijn genegenheen om zeren voor of in te treen. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen, mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Psalm 84 en daarvan het eerste vers.
Vooraf is er één mededeling namens Straat Elkanders Lasten. Nu wordt bekendgemaakt dat gisteren is overleden Grietras Zwarthoed. Gelegenheid tot condoleren zaterdagavond 12 mei van 7 tot 7:30 in het gebouw van Draagt Elkanders Lasten. De begrafenis zal plaatsvinden op maandag 14 mei. Voorafgaand is er in het rouwcentrum een rouwdienst die begint om 14:00. Tot zover deze mededeling. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen gaan zingen uit de 47e psalm en daarvan het eerste en het derde vers. Juicht, o volken, juicht, handklapt en betuigt. En ook het derde vers, God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Vers 1 en vers 3 van de 47e psalm. willen in deze dienst het woord van de Heere gaan openen en doen dat in het Nieuwe Testament. Op deze hemelvaartsdag morgen, het vierde hoofdstuk van Hebreeën, willen we gaan lezen. Hebreeën 4, en daarvan de versen 1 tot en met 16, het gehele hoofdstuk Hebreeën 4. Daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof en willen dat deze morgen doen met de woorden uit zondag 18, vraag en antwoord 49. Daarna willen we gaan zingen uit de 17e psalm, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wat er verder volgt in het derde vers van de 17e psalm.
Laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde, iemand van uw schijnen achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd, gelijk als hun. Maar het woord der prediking deed hun geen nut, terwijl het met het geloof niet gemengd was in degene die het gehoord hebben. Want wij, die geloofd hebben, gaan in de rust, gelijk hij gezegd heeft. Zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij zullen ingaan in mijn rust. Hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Want hij heeft ergens van de zevende dag al dus gesproken. En God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En in deze plaats wederom, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Terwijl dan blijft dat sommigen in dezelfde rust ingaan, en degene wien het evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid, zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden, door David zeggende zo lange tijd daarna, gelijkerwijs gezegd is, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet. Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk Gods, want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Laat ons dan benaarstigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in datzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en der samenvoegselen en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgenen met welke wij te doen hebben. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon Gods, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht zijns vaders onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet wat op de aarde is.
De tekst voor de prediking vinden we in het gelezen schriftgedeelte Hebreeën 4, de versen 14 tot en met 16. Hebreeën 4, 14 tot en met 16. Dewijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God. Zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. We willen gaan zingen uit de 73ste psalm, de versen 12 en 13. 73, 12 en 13 zal dan gedurig bij u zijn. En ook het 13e vers, wien heb ik nevens u omhoog. 12 en 13 van 73 en u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegenen u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 89ste psalm. En daarvan het 8ste vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. En wat er verder volgt in vers 8 van de 89ste psalm, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, geliefde blijdenscategezanten, stel je eens voor, een groep bergbeklimmers in het hoge bergte. In alle vroegte zijn ze op pad gegaan om een bergtocht te maken. Ze zijn goed toegerust, ze dragen stevige schoenen, ze hebben een GPS-ontvanger bij zich en in hun rugzak zit wat eten en wat drinken. Ze willen de hoogste top bereiken. En ze zijn goed voorbereid. Ze hebben maandenlang getraind voor deze beklimming. Het laatste deel van de tocht is echter moeilijk begaanbaar. En bovendien ook erg steil. En ze klimmen daarom hoog langs de rotsen. En het gevaar op uitglijden is groot. En dat vraagt grote voorzichtigheid en goede concentratie. En de meest ervaren bergbeklimmer, de leider van de groep, die gaat voorop. En om zijn middel draagt hij een lang en stevig koord. En door middel van dat koord heeft hij zich verbonden aan de andere leden van de groep. Zij volgen. Niet in eigen kracht en met eigen wijsheid, maar ze hebben dat koord, hebben zij vastgesnoerd om hun middel. En zo klemmen ze zich daaraan vast en klauteren ze naar boven. En als ze eens dreigen te wankelen of dreigen te struikelen, dan hangen ze vast aan dat koord. Dat koord dat verbonden is aan hun voorman. En zo klimmen ze omhoog naar de top. Omhoog getrokken door hun voorman. En dat beeld, en we komen er later nog wel op terug, dat kan wel helpen om duidelijk te krijgen wat de schrijver van de Hebreeënbrief nou bedoelt in onze tekst. En we willen naar onze tekst luisteren onder het thema de belijdenis van Jezus hemelvaart. Twee gedachten. In de eerste plaats het houvast aan deze belijdenis. En in de tweede plaats houd vast aan jouw belijdenis. De belijdenis van Jezus hemelvaart. Het houvast aan deze belijdenis. En in de tweede plaats houd vast aan jouw belijdenis. Wat heb je nu aan een belijdenis? Waarvan doe je nu in de kerk belijdenis? Wat houdt belijdenis doen nu eigenlijk in? Die vragen die komen toch tot ons als er vanmorgen 12 jonge mensen voor in de kerk zitten. Straks hopen ze hun ja-woord te geven. En mogen ze in het openbaar, in het midden van de gemeente, voor het aangezicht van God, belijdenis des geloofs afleggen. Maar wat spreek je daarmee nu eigenlijk uit? In de schrift wordt op meerdere plaatsen wordt er gesproken over belijden of over belijdenis doen. Zomaar een aantal voorbeelden. Als we denken aan wat we lezen in de 32e psalm, psalm 32, daar zegt David in het 5e vers: ik zeide, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heere. En als Daniel, we lezen dat op meerdere plekken bij Daniel, als die in gebed ging, deed hij ook belijdenis voor God. De Heer Jezus heeft er zelf ook van gesproken in Matteüs 10 vers 32 waar hij het zegt. Een ieder dan die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik ook belijden voor mijn Vader die in de hemelen is. En we lezen in Johannes 9 dat als iemand beleed dat Jezus de Christus is, dan werd hij de Joodse synagoge uitgeworpen. En Paulus, die schrijft aan de gemeente van Rome, in het 10e hoofdstuk, het 9e vers. Indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus en met uw hart geloven, zo zult gij zalig worden. En als we denken aan de brief van de Filippenzen, het laatste voorbeeld, dan schrijft Paulus daar in Filippenzen 2, het 11e vers. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid Gods des Vaders. En nu komt ook in de Hebreeënbrief, waarvan we een hoofdstuk met elkaar hebben gelezen, komt het belijden aan de orde. Meerdere keren zelfs. In hoofdstuk 3, in het eerste vers al. Als daar staat, hierom heilige broeders, aanmerkt de apostel en hoge priester onze belijdenis, Christus Jezus. En in Hebreeën 10, vers 23, die opwekking, laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden. En in Hebreeën 11, vers 23, daar wordt van Gods kinderen gezegd, dat deze allen hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. En in Hebreeën 13, het 15e vers, laat ons dan door hem altijd goden opofferen, een offerande des lofs, dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. En dan hier in de tekst, waar het staat, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Deze belijdenis. Om welke belijdenis gaat het dan? En waarom zegt de schrijver van de brief dit dan? Nou, dan zullen we toch echt heel kort moeten letten op de context waarin deze woorden staan en de achtergrond waartegen deze brief is geschreven. En dan moeten we al direct zeggen dat over de Hebreeënbrief heel veel onduidelijk blijft. De schrijver maakt zich geen eens bekend in deze brief, alhoewel vele verklaarders hebben gedacht aan Paulus. De brief is in elk geval gericht tot de Joden die tot het geloof in Christus zijn gekomen. En die Joden die werden vroeger ook wel Hebreeën genoemd. En de Joodse achtergrond van de lezers zal ook de oorzaak van zijn dat er heel veel geciteerd wordt uit het Oude Testament. En ook komen allerlei bepalingen en allerlei begrippen uit de Oudtestamentische offerdienst komen terug in de brief. Waar de lezers van de brief zich bevinden, weten we niet. Wel weten we dat hun geloof onder druk staat. De gemeente is in zwaar weer beland. Meerderen dreigen terug te vallen tot het judaïsme of dreigen zelfs af te haken. We lezen het hoofdstuk 3, vers 12. Waar de schrijver schrijft, zie toe broeders dat niet de enige tijd in iemand van u zij een boos, ongelovig hart om af te wijken van de levende God. De schrijver van de brief, die waarschuwt hen en roept op om te volharden in het geloof. En het is tegen deze achtergrond dat de woorden van onze tekst staan. Als een bemoediging naar de Hebreeën dat ze op het goede spoor zitten. Als een aansporing om toch vooral vast te houden aan het geloof in Jezus, de Zoon van God. Want juist in een crisistijd biedt een belijdenis houvast. De beste remedie tegen een geloofscrisis is een geloofsbelijdenis. Welke belijdenis? Nou deze. Dewijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God. Want van elke christelijke belijdenis is Jezus Christus het hart, het middelpunt. Ook hier in onze tekst. Toch ook in jullie hart. Of niet? Want waar vind je nou houvast in een crisistijd? Wat bied je nou houvast in het leven? Niet jouw geloof. Niet je ijver. Niet jouw belijden. Houvast vind je niet in ons belijden. Maar houvast is er alleen in hem die wij belijden. De hoge priester. Dat is de derde keer dat de schrijver hier spreekt over de hoge priester. De eerste keer was het in hoofdstuk 2 vers 17. Opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn. De tweede keer in Hebreeën 3 vers 1. Aanmerkt de apostel en hoge priester onze belijdenis, Christus Jezus. En in de komende hoofdstukken wordt dat hoge priesterschap van Christus verder uitgewerkt en uitgediept. Maar een hoge priester was er vanwege de zonde. Het is zijn taak om een offer te brengen en het bloed te sprengen op het altaar. Alleen zo is er verzoening. Alleen zo is er vergeving. En elke keer weer, als de hoge priester met het offer de tempel ingaat, was dat nou een aanklacht tegen het volk. Want het tekende de zonden en de schuld van het volk. Tegelijk is het een rijk geschenk dat er een hoge priester is. Daarmee spreekt God immers uit dat hij het herstel van een zondaar in zijn gunst en in zijn gemeenschap begeert. En nu wordt er gesproken over een bijzondere hoge priester. Een grote hoge priester. Een hoge priester die dus groot is. Een hoge priester die boven alles en iedereen uitsteekt. Een hoge priester die groot is in zijn persoon en in zijn werk. Dat was uiteindelijk Aaron niet. En Annas en Caiaphas al zeker niet. Deze hoge priester is veel meer dan de hoge priesters van de Joden. En de Hebreeën zijn met hem veel beter af. Dewijl wij dan een grote hoge priester hebben. Wie dat is? Jezus, de Zoon Gods. Daarom is hij groter, omdat hij de Zoon van God is. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. En daarom is hij groot, omdat hij de naam draagt, Jezus. Dat is redder, zaligmaker. Hij maakt zalig. Hij redt waar ik het niet red. Hij redt wel. En hij redt eruit. Hij redt van de verlorenheid. Hij redt van het oordeel. Hij redt van zonde en schuld. Hij redt van het verderf. Wat geen hoge priester kon, kan deze grote hoge priester wel. Redden. Zalig maken. Bevrijden. Wat is dat een machtige belijdenis. Wat een houvast als alles mij afbreekt. En wat een houvast als alles onder mijn voeten wegglijdt. We hebben niet een God die zegt hoe het moet. Maar we hebben een God die het zelf doet. En wat heeft hij gedaan? Die door de hemelen is doorgegaan. Dan staat er een woord dat eigenlijk betekent die door de hemelen is doorgetrokken. Zoals wij dat kennen als wij naar Frankrijk zouden willen reizen bijvoorbeeld, dan zullen we eerst door België of door Duitsland heen moeten trekken om uiteindelijk op onze bestemming in Frankrijk aan te komen. Zo is het nu ook met die grote hoge priester, Jezus, de Zoon van God. Hij is de hemelen doorgetrokken. In de oude bedeling kwam de hoge priester 1 keer per jaar in het Heilige der Heiligen. Vanuit zijn woning ging de priester dan onderweg naar de tempel. En daar trok hij dan met dat offer door het voorhof heen, waar het wasvat was en de koperen brandofferaltaar. Hij kwam dan in het heilige, waar het reukofferaltaar stond, met de tafel der toonbroden en de gouden kandelaar. En hij trok daar doorheen om dan uiteindelijk uit te komen in het heilige der heiligen, waar hij het zoenoffer voor het volk bracht. En die aardse hoge priester, die trok dus 1 keer per jaar door het voorhof heen, door het heilige heen, om te verschijnen voor Gods aangezicht in het heilige der heiligen. En zo nu ook deze grote hoge priester, Jezus, de Zoon van God. Hij kwam vanuit zijn hemelse woning in die beestenstal in Bethlehem. Hij trok het land van Israël door, goeddoende, zegenende. Het bracht hem in de hof van Gethsemane, waar hij worstelde met de wil van zijn vader. Op Gabbata werd hij veroordeeld tot de kruisdood. Hij werd Jeruzalem uitgeleid. Hij moest verder trekken, onderweg naar Golgotha, waar hij op het altaar van het kruis zijn eigen lichaam en zijn eigen bloed heeft gestort. En zijn weg ging door tot in de hof van Jozef van Arimathea, waar hij opstond uit de doden. En op de dag van zijn hemelvaart trok die grote hoge priester nog verder door tot in de hemel. Zoals die hoge priester op de grote verzoendag door het voorhof, door het heilige heen ging naar het heilige der heiligen. Zo is de Heere Jezus op de dag van zijn hemelvaart Gods heiligdom ingegaan. Hij is doorgegaan door de hemelen om te verschijnen voor zijn vader. En hij komt daar voor de troon van God met het offer van zijn bloed. En hij heeft het zijn vader getoond. En hij heeft zijn vader laten zien het volkomen offer dat hij heeft gebracht. De tekenen van het priesterschap droeg hij bij zich. De sporen van de spijkerslagen waren zichtbaar in zijn handen. De littekenen van de speerstoot in zijn zijde. Hij kwam daar, getekend met de sporen van zijn kruisdood. In vol priesterlijk ornaat trok hij kordaat naar zijn vader toe. En de wonden, die waren zichtbaar. Wonden die hem op het kruishout hadden geslagen. Jezus, de Zoon van God, komt het hemelse heiligdom in en komt daar met zijn eigen bloed. Hij is daar om zijn priesterlijk werk aan zijn vader te tonen, opdat het wordt gekeurd. En zijn vader keurt het goed. Jezus mag zitten. Hij mag plaatsnemen op de stoel naast zijn vader. Waar alle aardse hoge priesters slechts voor een ogenblik verschenen in het heilige der heiligen, mag deze grote hoge priester er blijven. Want dit is het offer dat God de Vader behaagt. Dit is het offer dat de volledige goedkeuring wegdraagt van de Vader. En dit is het offer dat voldoet aan de eisen die God had gesteld. En zo is hij daar. Zo zit hij daar. Ons ten goede. Wat hij daar doet? Het doet ons goed. Want hij toont daar zijn bloed. En hij bepleit daar onze zaak door zijn offerhanden te tonen aan zijn vader. En hij gaat daardoor met zijn kerkvergaderend werk om door de Heilige Geest te zenden. Hij bidt daar voor ons. Wonderlijke gedachte. Bemoedigende belijdenis. Hij bidt daar. Nu. Op dit moment. Deze grote hoge priester. Jezus, de Zoon van God, is daar tot ons nut. Lees antwoord 49 wat dat betreft nog maar eens door vandaag. Hij bemiddelt tussen God en ons. Hij treedt daartussen met zijn voorbeden. En als de hemelse advocaat praat hij de zonde niet goed, maar wijst hij de hemelse rechter op de betaling van de zonde door zijn bloed. En welk een grote hoge priester is hij? Eén die betrokken is op ons. Want juist daarin blijkt nou zijn grootheid. Dat hij zich klein en kwetsbaar maakt. Nergens blijkt zijn grootheid zo sterk als de geringheid en de vernedering waarin hij vrijwillig wilde delen. Eeuwige Zoon, gelegd in een kribbe, licht uit licht, gekomen in een donkere nacht. Hij die het woord is zonder spreken, maar in het vlees zo heel nabij is gekomen. Want dat wordt beleden. Vers 15. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Letterlijk staat er in het Grieks, sympathiseert. Deze grote hoge priester sympathiseert met ons. Afgeleid van twee woorden, sum en pathia. Dat wil zeggen meevoelen, meelijden. Hij is immers ook op de aarde geweest. Hij is ook aangevochten en bestreden geweest. Niets menselijks is hem vreemd. Hij kent ons kruis, onze smarten, onze eenzaamheid. En hij weet hoe vatbaar je bent voor allerlei verleidingen. En hij weet hoe de zonde ook zo sterk aan je trekken kan. Hij weet van de strijd tegen de zonde, want hij was het toch zelf die ook bezocht werd met vele verleidingen. In de woestijn kwam de Satan op hem af om hem te verleiden tot zonde. En aan het kruis werd hij uitgedaagd om de majesteit van God, om die te gaan tonen. Uit eigen ervaring weet hij wat het is om te lijden en om zwak te zijn. Uit eigen ervaring weet hij wat het is als heel de wereld zich op je werpt en de Satan achter je aan zit. Was hij daarin echt als wij? Ja, zegt deze belijdenis. Ja, zegt Gods woord. Gelijk als wij. Hij speelde geen toneel. Zijn tranen, zijn bloedzweet, zijn zuchten, zijn strijd. Het was echt. En daarom pijn in onze pijn. Angst in onze angst. Droefheid in onze droefheid. Verlaten zijn in ons verlaten zijn. Strijd in onze strijd. En toch ook weer niet helemaal. Want staat erbij, hij was zonder zonde. Waar wij bij de eerste de beste verleiding vallen, bleef hij staande. Hij is niet gevallen. Nooit. En zo is hij dan in zijn menselijke kleinheid en in zijn menselijke zwakheid, is hij toch die grote hoge priester. Als Gods zoon is hij op het allermenselijkst naar ons toegekomen. En de afstand die wij tot hem nooit zouden kunnen overbruggen, heeft hij naar ons overbrugd. En zo biedt hij houvast in je strijd. En zo biedt hij houvast als er een crisis komt in het leven. En begrijp je nou hoe rijk nou deze belijdenis is? De belijdenis van wie Jezus is door zijn hemelvaart. Het is een geloofsjubel te midden van de strijd en de crisis. Terwijl wij hebben. Want zo staat het er. Tot twee keer toe. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben. En vers 15. Want wij hebben. Ja, dat is geloofstaal. Dat is een geloofsbelijdenis. Want het is geen vanzelfsprekendheid dat wij hem hebben. Van nature hebben wij hem ook niet. Van nature bezitten wij heel wat anders. Zonde en schuld. dat is alles wat wij hebben. Dat is ons bezit. Van huis uit hebben wij geen hoge priester, maar is daar onze Adamspositie. En wat betekent dat? Bankroet, blut, leeg, wij hebben niets. Helemaal niets. Toch klinkt het hier. Dewel wij dan hebben. Hoe kan dat nou? Hoe kun je nou iets in bezit hebben? Hoe kun je nou iets hebben wat je van jezelf niet hebt? Dat is natuurlijk maar een voorbeeld, maar dat begrijpen jullie jongens en meisjes ook wel. Stel je nou voor dat je iets heel moois ergens ziet. Maar iets wat voor jou onbetaalbaar is en je hebt nooit genoeg geld in huis om dat te kunnen kopen en in je bezit te kunnen krijgen. Het kan alleen van jou worden als iemand het jou geeft. Dat kan dus alleen als je het gekregen hebt. Nou, zo is dat nu ook met die grote hoge priester. Die heb je niet van jezelf. Die kun je ook niet kopen met jouw penningen. Die krijg je. Van wie dan? Van de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die in de bediening van het evangelie tot u komt om u te overtuigen van uw rechteloosheid en van uw bezitteloosheid. En hij zegt het met kracht en met overtuiging: u hebt slechts zonde. U hebt slechts schuld. U hebt slechts ongerechtigheden. Maar diezelfde Heilige Geest, die reikt onder diezelfde prediking ook die grote hoge priester aan en die zegt: hier is wat anders. Gerechtigheid in plaats van jouw ongerechtigheid. Leven in plaats van jouw dood. Zegen in plaats van jouw vloek. Hier, zo zegt de Heilige Geest, ik bied hem u aan, gratis en voor niets. Jezus, de redder, de zaligmaker, de hoge priester. En zo schenkt Christus ook zichzelf weg in de bediening van het evangelie. En zo is het de Vader die de Zoon weggeeft in het evangelie. En het is de Heilige Geest die jou hem doet ontvangen door het geloof. En zo hem te hebben omdat je bent gekocht met zijn dierbaar bloed. En dat geeft nou houvast in leven en in sterven. De enige houvast dat Jezus mij heeft gekocht. Ik heb hem. Hij is van mij. Is dat nog geen wonderlijke belijdenis? Die belijdenis van Jezus hemelvaart. Die grote hoge priester die gezeten is aan de rechterhand van God de Vader. Mag je hem nu hebben? Door het geloof. Als een gave van God. En heb je voor jezelf in je hart deze belijdenis nou mogen overnemen? Is het jouw belijdenis? Dat je hetzelfde mag zeggen. Want belijden is uiteindelijk niets anders dan hetzelfde zeggen. Hetzelfde zeggen als wat christenen eeuwenlang al zeggen. Instemmen met datgene wat de kerk al eeuwenlang mag leren. Ja, zo dat je met je hoofd, met je mond, maar bovenal met je hart het mag belijden. Ja, ik heb een grote hoge priester. Want dat alleen biedt houvast in het leven. En als het sterven wordt. Maar hou je daaraan dan ook vast? En dat is onze tweede gedachte. Houd vast aan je belijdenis. Want deze belijdenis biedt houvast in het leven. Maar is het ook nodig om bij deze belijdenis te blijven? En die aansporing hadden de Hebreeën blijkbaar nodig. Juist omdat er in hun dagen ook velen afhaakten. Ze bleven niet bij die belijdenis, maar ze keerden die belijdenis en de gemeente de rug toe. We zien dat in onze dagen ook gebeuren. Mensen die de belijdenis loslaten. Mensen die zich losweken van het verleden. Mensen die zich overgeven aan het relativisme, aan het subjectivisme en aan de waan van de dag. Nou, laten we nou deze belijdenis die naar de leer der godzaligheid is, laten we die vasthouden. Laten we die niet prijsgeven. Laten we zuinig zijn op datgene wat we van ons voorgeslacht hebben ontvangen. En de schrijver van de Hebreeënbrief onderstreept dat als hij zegt, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Nou, bij vasthouden denken wij dan vaak iets wat we in onze handen moeten vasthouden. Zoals het kan gebeuren, jongens en meisjes, als je thuis bent in de kamer, dat je moeder bezig is om de kamer schoon te maken. Dat op de tafel een grote plant staat en dat je moeder zegt, hier, hou die plant even vast. Voor een ogenblik en dan kun je hem daarna weer terugzetten. Maar in de grondtekst staat een woord dat veel meer iets betekent als beetpakken, vastgrijpen. En dan ook in de macht houden. En dan komen we weer terug bij dat koord van die bergbeklimmers. Zij moeten dat koord vastgrijpen en zich eraan vastsnoeren. Want door dat koord zijn ze verbonden aan die voorman die voorop gaat. En als ze wankelen en dreigen te struikelen, hangen ze vast aan dat koord. En zo is het nu ook met deze belijdenis. Door deze belijdenis zijn de Hebreeën verbonden aan Jezus Christus, de overste leidsman en voleinder van het geloof, die al boven is. Hij heeft, en ik bedoel het met alle eerbied, hij heeft de top al bereikt. En hij is al op zijn bestemming, de hemelse heerlijkheid, uitgekomen. En daarom moeten ze vasthouden aan dat koord. En mogen ze dat koord niet uit de hand laten glippen. Deze belijdenis is dus als een koord waardoor ze verbonden zijn aan Jezus, de grote hoge priester. En onderweg door het leven is het als een bergtocht. Hier duikt een diep ravijn op. Daar is een glibberig pad vol zondige verleidingen, waar je heel gemakkelijk uit kunt glijden. Soms is het pad zo smal dat je daar met je opgeblazen ego niet overheen kan. Grote rotsen van twijfels en aanvechtingen die op de weg kunnen liggen. En hoe dikwijls dreigt de grond niet onder je voeten weg te zakken. Daar weten jullie misschien ook wel van. De moeite in het leven. De strijd in het leven. Het glibberige pad met zondige verleidingen. En hoe onderweg de tocht je ook zwaar kan vallen. Dat je vermoeid raakt. Misschien zelfs wel verwond. En dat de moed je kan ontbreken om verder te gaan. Zeker als voor je op het pad de wilde roofdieren opduiken. En nog meer, als je merkt dat de eigen krachten afnemen en dat het noodweer dreigt los te barsten. Je zou wel willen opgeven. En je zou dat koord wel willen loslaten. Want je kan haast niet meer. En dan zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, kijk dan eens omhoog. Hij is er al. Hij is al boven. En al vertrouw je jezelf niet meer. En al durf je zelf geen stap meer te zetten. weet, dit koord kan niet stuk. Want het is geweven door een drie-ene God. En gemaakt van bloed. En houd je daarom vast aan dat koord, want God houdt zijn woord. Hij laat nooit los wat hij is begonnen te doen. En hij bewaart ze allen die hij heeft gekocht met zijn dierbaar bloed. En hij laat er geen vallen die hem door de Vader zijn gegeven. En hij is daar in de hemel om allen, mag ik het zo zeggen, die door dat koord aan hem verbonden zijn, omhoog te trekken en binnen te halen. En als het dan donker wordt en je in die nacht het angstaanjagende gehuil van de wolven hoort, en als je het allemaal niet meer ziet zitten en je er het liefst mee wil stoppen, kijk dan niet alleen naar omhoog, maar roep ook naar omhoog. Dat mag. Die toestemming is er. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Hij hoort je. Daarvoor is hij immers in de hemel. Deze voorbiddende hoge priester wil het daar opnemen voor een moe gestreden pelgrim die in eigen kracht niet meer verder kan. En laat daar nou jullie belijdenis op mogen uitlopen. Dat je gaat, dat je komt aan de troon der genade. Daar waar God is en waar God uitdeelt. Daar waar je niets wordt verweten. En daar waar je alles mag zeggen. En daar waar je alles mag vragen. En daar waar je al je nood mag uitscheiden. Daar waar je al je begeerte ook bekend mag maken. Het mag. Je mag er komen. Enkel, dan wel alleen, leunend en steunend op dat koord die apostel en hoge priester onze belijdenis, Jezus Christus. Want de vrijmoedigheid om te komen ligt in hem die daar zit, Jezus. Door de volkomen gehoorzaamheid en zijn volbrachte zoenoffer is er een vrije toegang tot God in de hemel. En die vrijmoedigheid om te gaan ligt dus niet in jezelf, maar die ligt buiten mezelf in de verdiensten van Christus. En ga dan maar. Kom dan maar en vlucht dan maar, ook zonder aarzelen. En weet je wat je daar dan vindt aan die troon der genade? Barmhartigheid en genade. Vergeving van zonde, vrijspraak van het oordeel. En dat is nou wat je ook nodig hebt. Eens voor het eerst en dan ook telkens weer opnieuw. Kijk, en dat hoort nu ook bij dat vasthouden aan die belijdenis. Aan je belijdenis. Je telkens weer uitgaat tot de troon der genade. Om daar alles van jezelf kwijt te raken. En alles te mogen vinden in hem. En hoe meer vrijmoedigheid je vindt in Christus, hoe ootmoediger, hoe kleiner je wordt in jezelf. En zal je daar nu ook veel gevonden worden? Zal je daar nu ook veel zijn, veel verblijven aan de troon der genade? Want daar vind je alles wat je nodig hebt. En daar zal je geholpen worden. Aan welke kwaal je ook lijdt. En met welk probleem je ook zit. En welke nood er in je leven ook kan zijn. Ja, op zijn tijd. Dat dan wel. Ter bekwamer tijd. Precies op het moment als het nodig is. Op zijn tijd. Dat is meestal als naar eigen waarneming de nacht het donkerst is. Kijk dan. Hoe dat koord laag hangt. En het ten hemel gevaren Christus laat dat koord nog verder zakken. Het is het koord van het woord der belofte. Het koord dat van Christus is, omdat het woord vol van hem is. Het woord dat door de Heilige Geest verbindt aan Christus. Waardoor je het alleen kunt zeggen, ja, wij hebben hem. Laat dat koord dan toch niet ongebruikt. Want wie aan dat koord van het woord van Gods belofte voorbij gaat, die zal niet boven komen. Die zal op de weg struikelen. En die zal verdwijnen in het ravijn van de eeuwige verlorenheid. Maar wie zich vastklemt aan dat koord van het woord van Gods belofte, die komt boven. Gegarandeerd. Al denk je zelf dikwijls, ik red het niet en ik kom er niet. Maar hij is voorgegaan. En straks haalt hij allen die door het geloof aan hem verbonden zijn, middels dat koord der belofte, haalt hij op. Jullie zullen daar toch ook bij zijn? En u? En jij? Amen. Vragen om van je plaatsen te willen opstaan. We willen jullie nu in de gelegenheid stellen om in het openbaar belijdenis af te leggen. Gij zijt hier verschenen om voor het aangezicht van God en voor zijn heilige gemeente belijdenis te doen van het geloof. Na gehouden onderzoek heeft de kerkraad u aan de gemeente voorgesteld. Nu tegen niemand van uw wettige bezwaren zijn ingebracht, willen wij u in de gelegenheid stellen belijdenis van het geloof af te leggen. Wij verzoeken u in dit plechtig ogenblik van uw leven voor vele getuigen oprecht antwoord te geven op de volgende vragen. Ten eerste, verklaart en erkent gij dat gij de leer van onze kerken, welke gij geleerd, gehoord en beleden hebt, houdt voor de ware en zaligmakende leer die overeenkomt met de Heilige Schrift. Ten tweede, belooft gij dat gij door Gods genade in de belijdenis van deze zaligmakende leer standvastig zult blijven en daarin zult leven en sterven. Ten derde, belooft gij dat gij overeenkomstig deze heilige leer uw leven altijd godvruchtig, eerbaar en onberispelijk zult inrichten en dat gij uw belijdenis met goede werken zult versieren. En ten vierde, belooft gij dat gij u aan de vermaning, terechtwijzing en kerkelijke tucht wilt onderwerpen en onderworpen zult zijn, indien wat God verhoede, het mocht gebeuren dat gij u in leer of in leven te buiten mocht gaan. Wat is hierop het antwoord van Treintje de Boer? Christien, deze woorden uit Deuteronomium 1 vers 30a, de Heere uw God, die voor uw aangezicht wandelt, die zal voor u strijden. Danielle Hogenhout. Danielle, gezegend zij de Heere, mijn rotssteen, die mijn handen onderwijst ten strijde, mijn vingeren ten oorlog, mijn goede tierenheid en mijn burg, mijn hoog vertrek en mijn bevrijder voor mij, mijn schild en op wie ik mij betrouwen. Psalm 144, vers 1 en 2. Jeltje Romkes. Jelina. Strijd de goede strijd des geloofs. Grijp naar het eeuwige leven, tot het welk gij ook geroepen zijt, en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. 1 Timotheus 6, vers 12. Harm Hendrik van Sloten. Harm. Dit gebod beveel ik u, dat gij naar de profetieën die van u voorgegaan zijn, in dezelfde de goede strijd strijdt, houdende het geloof en een goed geweten. 1 Timotheus 1, vers 18 en 19. Klaas Ras. Klaas, voorts mijn broeder, word krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Efeze 6, vers 10 tot en met 13. Jannetje Cornelia Bakker. Janine. Het is God die mij met kracht omgort en hij heeft mijn weg volkomen gemaakt. Hij leert mijn handen ten strijde. Psalm 18, vers 33 en 35a. Neeltje, Aaltje, Kramer, Romkes. Anita, alleenlijk wandelt waardiglijk het evangelie van Christus, opdat het zij ik kom en u zie, het zij ik afwezig ben, ik van uw zaken mogen horen, dat gij staat in één geest, met één gemoed, gezamenlijk strijdende door het geloof des evangelies. Harmen Kramer. Harmen. Zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt, Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. Romeinen 7, vers 21 tot en met 25. Lubbertje Romkes. Lub. Want het is de Heere uw God die met u gaat, om voor u te strijden tegen uw vijanden, om u te verlossen. Deuteronomium 20, vers 4. Geertje Maria Imthoorn. Margreet, de Heere zal voor uw lieden strijden en gij zult stil zijn. Exodus 14, vers 14. Adriaantje Treintje Romkes. Jantina, weet gij lieden niet dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar dat één de prijs ontvangt? Loop alzo dat gij die moogt verkrijgen. En een iegelijk die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Deze dan doen wel dit, opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij een onverderfelijke. 1 Korinthe 9, 24 en 25. Lubbert Sandhuis. Lubbert, strijd om in te gaan door de enge poort. Lucas 13, vers 24a. De almachtige, barmhartige God en Vader van de Heere Jezus Christus, sterke en bevestige u door zijn Heilige Geest. Amen. Nu gij deze belijdenis hebt uitgesproken, deelt gij als leden met alle rechten en plichten in de gemeenschap van de kerk. Geliefde gemeente, ontvang deze leden als broeders en zusters. Bemoedig hen door hen te wijzen op de genade, de troost en de kracht die er te vinden is bij Christus. Draag hen aan de Heere op in uw gebeden. En daartoe geven de koning van de kerk ons door zijn geest alle wijsheid, liefde en saamhorigheid. Amen. Geliefde vrienden, welkom in de strijd. Vroeger werd dat altijd gezegd tegen hen die net openbare belijdenis van het geloof hadden afgelegd. En daarmee werd eigenlijk ook bedoeld dat belijdenis doen geen eindstation is. Wie belijdenis heeft gedaan, kan ook rekenen op strijd. Strijd vanuit de wereld die met alle verleidingen tot je komt. Strijd vanuit de kant van de Satan, die niet wil dat iemand echt God bedoelt. Ook strijd in je eigen hart, omdat je vlees zo kan trekken naar de wereld en naar de zonde. Jaren geleden zijn jullie gedoopt. En bij jullie doop werd er gebeden dat jullie vroom tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. En nu hebben jullie vandaag allemaal een tekst meegekregen waarin dat woord strijd of strijden terugkwam. En daarin worden jullie opgeroepen om te strijden. Er is immers de strijd des geloofs. En daarvoor is nodig de wapenrusting van God. En alhoewel al die verschillende onderdelen van de wapenrusting onmisbaar zijn, wil ik er toch even kort op twee de aandacht vestigen. Het eerste is het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Gebruik dat zwaard maar. En grijp dat zwaard ook maar als je wordt aangevallen door de boze. Het is ook zo belangrijk om thuis te zijn in Gods woord. Je hebt dat zwaard dan ook goed te beheersen. En neem er ook maar de tijd voor om dat zwaard te leren kennen. En ermee te leren omgaan. En neem ook elke dag er tijd voor om dat zwaard ook scherp te maken en scherp te houden. Bestudeer de schriften. Het tweede uit die wapenrusting is het schild van het geloof. Een goed schild biedt bescherming tegen de pijlen van de vijand. En in de geestelijke strijd is nou het schild van het geloof onmisbaar. Zonder geloof kun je immers niet staande blijven in de strijd. Het is het geloof in Christus. Want hij is de strijder bij uitnemendheid. Hij heeft de strijd gestreden en hij heeft ook de overwinning behaald. En uiteindelijk zonder het geloof heb je aan al die onderdelen van de wapenrusting uiteindelijk ook niets. Want wie niet gelooft dat Jezus is de Christus, die is al reden veroordeeld. En lever dan ook maar je eigen strijdwapens in en leg ze maar neer aan de voeten van hem, de Heere Jezus Christus, die de strijd gestreden heeft. En laat hij ook maar de strijd in je leven mogen voeren. Want het leven is een krijgsbanier, door goede en kwade dagen, gescheurd, gevlekt, ontvallen schier, kloekmoedig, voorwaarts dragen. Het leven is geen vreed al hier, geen wapenstilstand vragen. Het leven is de kruisbanier, tot in Gods handen dragen. En de Heere, die zegenen jullie op jullie levensweg en geven jullie alles wat nodig is om die strijd te mogen strijden. We willen de netbelijdende leden willen we staande toezingen uit de 18e psalm, aangepast het 10e vers, vers 10 van 18. Het is God die hen met sterkte wil omgorden. Hij doet hun weg volkomen effen worden, maakt dat hun voet als die der hinden snelt, terwijl hij hen op hun hoogten stelt. Hij leert hun hand heldhaftig oorlogen, hun strijdbaar arm verbreekt zelfs stalen bogen. Hem gaaft uw schild, uw hand heeft hen gesterkt, uw goedheid heeft hun grootheid uitgewerkt. Vers 10 van de 18e psalm en we doen dat staande. We willen de Heere danken en bidden. Drie-ene God, uw grote naam zij gedankt, geloofd en geprezen, dat er in de hemelen een grote, hoge priester is, gezeten aan uw rechterhand, om daar te bidden, zijn bloed, zijn offer te tonen, zijn geest uit te zenden, opdat ze er mogen zijn, hier beneden, die mogen toegaan, met vrijmoedigheid, tot die troon der genade, om genade en barmhartigheid te vinden, en op uw tijd binnengehaald te worden. Ach Heere, gedenkt u deze 12 jongbelijdende leden. Geef toch dat het de belijdenis van hun hart mag zijn. Jezus Christus, de grote hoge priester. Wat ze van zichzelf missen, geef gij het, Heere. Wilt u ze ook verder leiden? Dag aan dag, van uur tot uur, opdat ze in uw wegen mogen wandelen. En geef toch dat er in het midden van de gemeente, onder de jongeren in het bijzonder, er ook velen mogen zijn, wie begeerte het mag zijn om uw naam te mogen belijden en te mogen uitkomen voor die apostel en hoge priester onze belijdenis, Jezus Christus. Gaat u zo met een ieder van ons. Schenk alles wat nodig is. Vergeef wat zondig was. En wilt u het uwe bekronen met uw zegen. En dat zo alles mag eindigen in u, de drie enige God, die het waard zijt om geloofd te worden voor de troon en hier beneden. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 150ste psalm. Looft God, looft zijn naam alom, looft hem in zijn heiligdom. Het eerste vers van de 150ste psalm. Ga heen in vrede met uw dragende de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u en met jullie allen. Amen.